Familiedienst. Kleine groep. Maar ja, het woord zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben ik aanwezig. Dus wie zijn wij om dat te ontkennen? Als de dienst begint met een getuigenis, ik heb gelogen tegen God. Pijnlijk, hè, man? God leert ons soms lessen. Ik heb ook zo'n les geleerd. En heel raar, het gaat in dezelfde richting. Een maand en een half geleden, dus hadden wij bij ons in de gemeente een singsong. En mijn schoonzuster was daar, en dus haar man, dus mijn broer, die is tamelijk ziek. En dus ja, ik was met haar praten, ja, dat is toch spijtig. En ja, eigenlijk, het is moeilijk. En zij zei, maar hij zal genezen, zegt ze. Ik heb ervoor gebeden, zegt ze. De gemeente heeft ervoor gebeden. Hij zal genezen. 3 weken geleden hebben we hem begraven. 63 jaar. En dan heb je zoiets van... Hé. Hey. Weet je, en dan ligt het gevoel en het geloof zo ver uit elkaar. Mijn verstand zegt, hij is bij de Heer, daar ben ik van overtuigd. Het was een gelovig iemand. Maar dat gevoel, en dan denk je, ah ja, hij is begraven, dan dus denk je, hij gaat sterven, dat gaat toch iets spectaculairs zijn. Dus iemand die echt gelooft, die bij de Heer gaat. Maar eigenlijk was daar niks spectaculairs aan. Het was een gewone dienst, er werden liederen gezongen, het was een mooie dienst. En ze hebben hem begraven. En daar stopt het bij. Niks spectaculair. In de wereld worden mensen begraven en in onze christelijke wereld worden ook mensen begraven. En weet u, ik zat zo in de knoop met mezelf. Verstandelijk kon ik alles plaatsen. Ik weet waar mijn broer is. Ik ken alle bijbelteksten. Maar mijn gevoel, dat was kapot. Kapot. Kon het niet plaatsen. En dan vooral die gedachte van mijn schoonzuster die zei, ja, we hebben ervoor gebeden, hij zal genezen. Zij is nogal tamelijk pinksterachtig. Dus ik begrijp dat, ik begrijp haar wel. Maar God kon mijn broer toch genezen? Ja, toch? En dan had ik zo de vraag, is er nu iets te wonderlijk voor God om te doen? En daar ben ik over begin te denken. Is er iets te moeilijk voor God in onze tijd? Want ik weet dat, besef dat heel goed, velen van ons, of dat je een christen bent of niet, wij worstelen allemaal met problemen. Huiselijke problemen, niet bekeerde geliefden, psychische problemen, geestelijke problemen. Geestelijke problemen waardoor dat je eigenlijk bepaalde dingen niet begrijpt. En noem maar op, wij allemaal. Er is hier niemand die hier aanwezig is die kan zeggen, ik heb geen problemen, ik denk aan niks, bij mij is alles een hart vol van vrede en een fontein vol van liefde. En zo ga ik door het leven. Bij mij is het niet zo. Ik heb mijn problemen en ik veronderstel dat jullie dat ook allemaal hebben. En heel veel van jullie, daar ben ik van overtuigd, lezen de Bijbel. Dus geloofsmatig en verstandelijk kan je heel veel dingen plaatsen. Maar soms ligt dat gevoel de hele andere kant op. Zonde, onder andere, kan ons ook zo ver verstandelijk van God brengen. Dat het gevoel, ja, het is van binnen, er is iets kapot. En zonde heel vaak in ons leven, laat ons eerlijk zijn, heel vaak trekt zonde ons weg van God. Heel vaak. Mensen, duizenden jaren geleden, want het is geen probleem van nu hoor, duizenden jaren geleden, zat koning David, die had hetzelfde probleem. Die had hetzelfde probleem gewoon. Ik wil met u Psalm 86 lezen. Het was ook zo, Psalm 86, David had ook geen gemakkelijk leven. Die heeft ook zijn problemen gekend. En Psalm 86 gaat over gebed in grote verdrukking. Psalm 86, gebed in grote verdrukking. In gebed van David, Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar, die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heer, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Heere, u bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die u aanroepen. Heer, neem mijn gebed ter oren, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal uw waarheid in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goedertierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op en horde geweldplegers staan mij naar het leven. Zij houden u niet voor ogen, maar u, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Ging het in het leven van koning David allemaal zo goed? Als je de geschiedenis in de Bijbel leest, dan moet je wel zeggen, nee, daar liep wel het een en het ander verkeerd. En koning David, dat was geen een brave jongen. Als je naar zijn leven kijkt, moord, overspel met Bathsheba, het volk laten tellen tegen de wil van God, hoogmoedig, herkenbaar. En dan sta je daar als mens. En zo zijn wij ook. Wij denken soms, ja, maar ik zit zo niet in elkaar. Wij zitten wel zo in elkaar. Wij durven ook liegen tegen God. We hebben tegen deze morgen gehoord. Dat zit in ons. Liegen en bedriegen, het zit in ons. De zonde zit in ons gebakken. En we moeten er rekening mee leren houden. En ook durven beleiden. Bij manier van spreken zouden we elke avond voordat we gaan slapen, zouden we op ons knieën moeten vallen en zeggen, Heer, ik ben een zondaar. Ik doe het verkeerd. Zelfs de grootste mensen in de Bijbel, de geloofsvoorbeelden voor ons, apostel Paulus, die zei het ook, wat ik wil doen, doe ik niet. En wat ik niet wil doen, dat doe ik. Zo zitten wij als mensen in elkaar. En dan komt de wereld en de wereld giet er daar nog een heel pak problemen bij je zonde. En dan heb je nog de ongelovigen die het leven ook nog moeilijk maken. En dan heb je nog de chef van al die ongelovigen, de Satan, die komt er nog een schepje bovenop doen. En dan zingen we, een fontein vol van vrede, ik heb u lief. Verschil tussen geloof en gevoel ligt soms heel ver uit elkaar. En ik had zo'n verhaal, want daar gaat het eigenlijk over, mijn verhaal. Abraham in Genesis 18. U moet het misschien niet opzoeken, want ik vermoed dat u allemaal dat verhaal kent. Maar mag dingen. En Abraham in Genesis 18. God beloofde aan Abraham dat ze een zoon zouden kunnen krijgen. Nu moet je rekenen, op die moment Abraham, dat was een gast van 100 jaar oud. 100 jaar. En zijn vrouwken, dat schold ook al niet veel. Ook al rond de 100. En God zegt, je zal een zoon krijgen. En Sarah die lacht. Die lacht gewoon. En eigenlijk met reden, hè. Moet nou eerlijk zijn. Sarah wist wel hoe oud dat ze was. Ze wist wel hoe dat ze zich voelde. En ze wist hoe dat het leven eraan toe ging. En toch zegt God, je gaat een zoon baren. Ze lacht. En weet u, dan verwacht je weer. Nu, en nu zullen er wonderen gebeuren, hè, want God gaat een wonder doen. En nee, God doet die belofte en het leven gaat gewoon verder. U moet maar eens lezen in Genesis 19 en Genesis 20. Het leven gaat gewoon verder. Je hebt daar Sodom en Gomorra, die steden worden vernietigd. Het verhaal van Lot het verhaal heb je dan van Lot. En dan de verhuis van Abraham naar Gerar en de problemen met de koning van Gerar. Weet u, God doet een belofte en het leven gaat gewoon verder. Het schijnt wel dat er is niks dat verandert. En dan in Genesis 21 doet God wat hij beloofd heeft. Sarah is zwanger en baart een zoon Isaac. En in Genesis 21 staat, Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sarah zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. En zij zeiden, wie had aan Abraham durven toezeggen, Sarah zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. Terug lees je dat Sarah lacht. De eerste keer dat ze lachte, was het eigenlijk uitlachen. En laat ons eerlijk zijn, laat het ons niet verbloemen. Ze lachte God uit. God zei, je zal een zoon baren, en ze lachte God uit. Dat kon niet. En nu lacht ze wel. Iedereen die het hoort zal om mijnentwil lachen, en zij lacht ook. Dat is als God zijn beloften in ons leven waar maakt. Dan zing je inderdaad een rivier vol van vrede, een hart vol van vreugde. Dan zing je het, omdat je staat op de beloften van God. Hij zegt, het is waar. Mijn gevoel zegt misschien iets anders, maar mijn geloof zegt dat het zo is. En dat is vasthouden aan hetgeen dat hier in dat boek staat. Vasthouden. Geloof. Daar komt het op neer. Niet wat dat je voelt, niet wat dat je ervaart, maar wat je het gelooft. Geloof in God. En geloven in God wil niet altijd zeggen dat je het voelt. Vasthouden aan. En in dat verhaal van Abraham en Sarah, ik heb er voor mezelf 5 puntjes uitgehaald. 5 simpele puntjes hoor. Is er voor God, puntje 1, is er voor God geen belofte te groot dat hij deze niet kan vervullen? Men heeft mij eens verteld dat in de Bijbel ongeveer 30.000 beloften staan van God. En als we terugkijken naar de geschiedenis, dan beseffen we heel goed dat God een heel groot aantal van die beloften heeft waargemaakt. Hij heeft zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven voor onze zonde op het kruis. Wij zijn verlost van zonde. Weet u, wij zitten hier niet omdat wij allemaal zulke goede mensen zijn en omdat we het allemaal zo goed doen. Nee, we zitten hier omdat we beseffen dat we zondaars zijn en dat we verlost zijn. Daarom zitten wij hier, om hem te loven en te danken. De enigste reden. Wij kunnen aan God niet zeggen, ik verdien het. Nee, wij verdienen het juist niet en daarom zijn we hier om hem te danken. Ik vond die opmerking heel mooi dat hij zei, ik wou God groter maken dan dat hij is. God heeft ons niet nodig om groot te zijn. Hij is groot, boven alles verheven. En de beloften die hij maakt, die zal hij waarmaken. Een van de mooiste beloften die God gedaan heeft, die vind je in Matteüs 28, vers 20. En eigenlijk zou je dat van buiten moeten kennen, Matteüs 28, vers 20. Daar staat, en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen, staat er. En amen wil zeggen, het is zo. En dat is wat dat God ons belooft. Ik ben met u tot aan het einde van de wereld, tot aan de volleinding van de dagen. God is altijd met ons. Het is zo. En dat zijn dingen die wij moeten vasthouden. Niet omdat ik voel dat ik alleen ben, omdat ik voel dat het zo is. Nee, dan moet ik staan op die belofte van God en zeggen, het is zo. God is met mij tot aan de volleinding der dagen. Omdat het zijn belofte is en omdat hij heel groot is. Hoog boven alles verheven. Weet u, zolang u als christen vasthoudt aan de beloften van God, is er geen behoefte in ons leven om radeloos en te leven in complete verslagenheid. En geloof mij, ik weet waarover ik praat. Ik ben soms ook verslagen. En dan heb ik een boost nodig. En God geeft dan soms rare brieven dat je krijgt, zoals je zegt, of broeders die tot jou spreken. Het komt soms uit een heel onverwachte hoek dat God, bij manier van spreken, je een klets rond je oren geeft en zegt, waar zit je nu met je geloof? En ik ben al een tamelijk koppig mens, dus ik heb soms af en toe wel veel kletsen nodig. Trouwens, mijn mama en mijn papa hebben dat ook moeten doen, want ik was geen gemakkelijke klein. En dan puntje 2 die ik er wil uithalen. Er is geen gebed te moeilijk voor God dat hij niet zou antwoorden. God zegt, en ik vind dat ook weer zo mooi, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Die tekst die vindt u in Jeremia 33, vers 3. Dat was Gods belofte aan Jeremia. En wij als kinderen van de Allerhoogste God, want we zingen ervan dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn, zou die belofte ook niet voor ons zijn? Hij deed die belofte aan Jeremia, maar eigenlijk doet hij die belofte ook aan ons. God past dat ook toe in ons leven. Onbegrijpelijke dingen bekendmaken die wij niet weten. Dat is wat dat God in ons leven wil doen. Gebed is de enigste uitweg van de problemen die ons hinderen. Het zij zonde, het zij buiten, problemen buiten ons. Gebed is de enige uitweg. We vergeten het zo vaak. Gebed is de enige weg naar het hart van God. God weet wel wat dat wij nodig hebben, hoor. Daar gaat het niet om. Maar wij weten het soms niet. En daarvoor moeten we op onze knieën gaan en aan God voorleggen. En God weet wel wat dat wij willen bidden. En God weet, maar het gaat om ons. God wil dat wij met hem praten, omdat wij het nodig hebben. God heeft het niet nodig, hoor. Wij hebben het nodig, dat we met iemand kunnen praten. In Nienhoven zeggen ze dat je eindelijk een keer je zak kan leeggieten. En het mooie aan God is, God weet alles. Dus tegen God hoef je niet te liegen. Hij weet het. Makkelijk. Ik vind het makkelijk. Dus alle lelijke dingen die ik denk, die ik gedaan heb, ik kan het gewoon aan God vertellen en zeggen, kijk, heer, dat zit er in mijn leven. Want hij weet het. Hij weet het. En dat is zo mooi. Gebed is zo belangrijk. Als christenen, laat ons eerlijk zijn, vaak beseffen wij niet, of zijn het vergeten, hoe belangrijk het is en wat voor een machtig wapen gebed is. En gebed wil niet zeggen dat je stilletjes ergens op je knieën gaat zitten. Dat kan je van achter stuur doen. Dat kan je op gelijk welke plaats in je leven doen. Bidden. Praten met God. Het eruit gooien wat aan je dwars zit. Puntje 3. Er is geen probleem te groot dat God het niet kan oplossen. Ik heb het al gezegd. Er is geen enkele mens die kan zeggen, ik heb geen problemen. We leven in een duistere wereld waar Satan rondgaat als een brullende leeuw. En dan spreek ik nog niets over de dingen die we ons zelf aandoen. Het is niet alleen Satan die ons dingen aandoet. Heel vaak doen we het onszelf aan. Onze hoogmoed, onze bedweterij, dat staat zo vaak Gods oplossingen in ons leven in de weg. Kijk in het Oude Testament naar Gods volk. Zijn volk, zijn oogappel, zo worden de Joden genoemd. Kijk naar het Oude Testament. Steeds weer verknoeien ze het op de vaak meest verschrikkelijke wijze. Niet simpel wat dat die allemaal uitgestoken hebben. En toch, steeds als ze weer op de knieën gaan, is God daar met zijn genade en met zijn zegeningen. Op de knieën gaan, belijden, is zo nodig. In de Bijbel staat een heel mooi vers, in Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. We hebben ervan gezongen van rust. Elke mens in zijn leven die wil rust. Als je naar je bedje gaat en je steekt je duim in je mond en je valt onmiddellijk in slaap. Mensen, wat voor een zegen zou dat zijn? Rust. Geen verwijten in je hart, rust. Alles kalm. Maar dan moet je naar God toe gaan. Dan moet je naar Jezus Christus toe gaan. Het is zo'n mooie belofte. Kom tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. En mensen, vaak wij zijn vermoeid en belast. Door dingen die ons overkomen, maar ook door dingen die wij doen. Zonde in ons leven. En dan moeten we naar hem toe gaan. Terug gebed belijden. Heer, ik heb het weer verknoeid. Naar Jezus toe gaan. Want we zijn maar mensen en vaak lijken de problemen ons onoplosbaar. Maar voor God zijn dat geen onoplosbare problemen. Bij manier van spreken, hij doet zo en die zijn opgelost. Dat is God. Hij kan het. En ook hij wil het doen. Maar op zijn manier, op zijn tijd. En wij moeten dat geloven. Ook al zegt mijn gevoel, nee, Johan, zo zit het niet in elkaar. Het is anders. Ik heb ook naar school geweest en ik kan rekenen en ik kan lezen en ik kan schrijven. Dus ik ben slim. Maar wat is mijn wijsheid vergeleken met Gods wijsheid? Niks. Niemendallen. God staat er zo ver boven. Ja, en dan heb je 4. God geeft opwekking in wat voor omstandigheden ook. Opwekking. Oh, je hebt er ook zo van gesproken. Hè. Heer, ik wil dat terugvoelen. Ik wil terug aan je hart komen. Ik wil... Ja, het moet goed zijn weer. Ik wil buiten kunnen komen en zeggen... Heer, ik loof u, ik prijs u hele dag. Opwekking in mijn leven. Ik wil het weer... Dat geloof en dat gevoel moeten weer bij elkaar komen. En dan ben ik volledig opwekking. Dat is wat wij willen in ons leven. Echt leven met God. Elke seconde. En al die dingen die ons dwars zitten, dat moet weg. Ik wil... En dan heb je die psalm weer, de psalm dus die ik gelezen heb. Heer, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Weet u, daar begint het bij, dat we zeggen, ik ben ellendig en arm. En dat zeggen we niet graag van onszelf. Ik ben een nietsnut. Ik kan het niet alleen. Weet u dat je moet je hoogmoed opzij zetten, dan moet je je trots opzij zetten en dan sta je voor God en zeg je, Heer, ik ben hier. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Denkt u misschien dat de zangleider of de prediker of u, dat u dat zomaar verstandelijk allemaal kunt bevatten? Nee, het is Gods geest die de dingen leidt en daar moeten we ons aan onderwerpen. Zeggen, het is God die het doet, niet ik. Ik heb niks te zeggen, ik ben een mens, ik ben geschapen door God. In de Bijbel wordt gesproken dat ik klei ben in de handen van de maker. Een bolletje. Niks, betekent ik. God, daar gaat het om. Wees mij genadig, Heer, want ik roep tot u de hele dag. Genade, dat is wat wij nodig hebben. God die in zijn barmachtigheid, in zijn liefde, omkijkt naar ons. En zegt, och Armen, die ene Johan, dat is maar een sukkelaar onder zijn alleen. En dan pakt hij mij vast. En dan bij manier van spreken als een vader geeft hij me een dikke knuffel. En die dikke knuffel, dat komt niet uit de hemel hoor. Dat is soms een broeder of een zuster of een briefje. Want daarom zijn we ook aan elkaar gegeven. U hebt de Heilige Geest in u en God wilt u gebruiken. En soms geeft God aan een broeder of een zuster een knuffel door u. Bent u daar klaar voor? Beseft u dat? Dat u zo belangrijk bent voor uw broeder of uw zuster. Wij vergeten het vaak, maar God gebruikt ons om zijn kinderen, zijn gemeente te ondersteunen, te aan te scherpen. Daarom gebruikt God ons, zijn wij klaar. Opwekking. De opwekking kan beginnen met een broer of een zuster die u een knuffel geeft en je had het niet verwacht. En dan zegt, als je dan dat zegt, verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heer, heft ik mijn ziel op. Daar komt het op neer. Dat we soms hulp nodig hebben, en dan is God onze verblijding. En tot hem richten wij onze ziel weer op. Weet u, dat wil zeggen, het is weer oké tussen mij en God. Het is weer oké. U, Heer, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die u aanroepen. Heer, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Dat zijn geen dingetjes die in de Bijbel staan. Dat is niet zomaar een tekstje. Dat is een belofte van God. God doet dat. En God zal dat ook doen in uw leven. Het eerste dat wij moeten zeggen is, Heer, ik ga niet voort op mijn gevoel, maar ik ga voort op mijn geloof. Ik geloof het. Ik houd er mij aan vast. Maar niet aan vasthouden van te zeggen, het moet gebeuren nu. Nee. Het is een belofte die God geeft en zegt, Heer, op uw tijd, op uw manier, wil ik het aanvaarden. En dat zal gebeuren. En als vijfde punt uit die tekst van Sarah en Abraham, misschien één die heel belangrijk is onder ons, ook voor mij. Er is geen enkele ziel die niet onbereikbaar is voor God. Ik geloof vast in mijn hart dat er geen enkel mens bestaat die onbereikbaar is voor God. En ik weet dat er in de christenheid heel veel ouders zijn die bidden voor hun kinderen. En zeggen, Heer, raak hun hart aan. Breng ze tot bekering. Of die bidden voor familie. Breng ze tot bekering. Ik heb 5 kinderen. Wat kan ik mijn kinderen meegeven? Ik heb gans mijn leven gewerkt als elektriker, dus heel spasjerrijk ben ik niet. Ik ben niet rijk. Wat kan ik mijn kinderen meegeven? Het woord. Ze zeggen, jongens, bekeer jullie. Je hebt God nodig in je leven. En ik heb er die luisteren en ik heb er die zeggen, voert pa, met je zever, laat mij gerust. Maar ik blijf bidden. Ik blijf bidden. En weet u wat dat mooie is aan gebed? Zelfs als ik kom te overlijden, dan doet God nog altijd iets met mijn gebeden. Want ik heb ze hem voorgelegd en ik heb gezegd, Heer, wilt u dat doen? Wat denkt u als ik doodga dat God zegt, ah ja, nu van die Johan zijn we vanaf en we doen niks meer? Nee, natuurlijk niet. Hetgeen dat ik hem voorgelegd heb, hetgeen mijn smeekbeden, God doet daar iets mee. Hij heeft dat niet nodig dat ik blijf rondlopen, dat ik hier op deze wereld rondloop. God heeft dat niet nodig. God doet iets met mijn gebeden, ook al ben ik weg. Hij heeft ze gehoord en hij zal er iets mee doen. Daar vertrouw ik op. God wil alle mensen redden. Weet u, in 2 Petrus 3, vers 9 staat, de Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Weet u, dat is weer zoiets moois. Ik weet dat God dat wil. Dus wie ben ik dan om er niets voor te gaan bidden? Voor mijn familie, voor mijn kinderen, voor mensen die mij echt aan het hart liggen. Het is ook iets dat God wil. Dus waarom zou ik er niet voor bidden? En die gebeden, die liggen daar. Die gaan verder. Die gaan door tot het einde der tijden. Tot als God zegt, nu zet ik er punt achter. Maar dat is God zijn tijd. Daar moet ik mij niet mee moeien. Ik heb als mens al geleerd, ik moet mij moeien met de zaken die mij aangaan. Maar van Gods zaken moet ik afblijven. Daarvoor ben ik niet slim genoeg. En het is moeilijk hoor, om dat verschil tussen de twee te maken. De belofte vertragen. En ik weet dat hoor. Kijk, het klinkt heel geestelijk om te zeggen, ah ja, als we dan ene keer zullen opgenomen zijn, we zijn in de hemel en daar worden de tranen afgewist en daar zal geen lijden meer zijn. Weet je, dat klinkt zo mooi. Maar ook hier beneden wil God dat doen. Hij wil ons die vrede geven, als we maar vaststaan op zijn woord. En niet altijd onze eigen goesting willen doen. En dat doen zoals wij denken. God wil ons veel meer geven. Weet u, ergens in de schrift, ik zal het moeten opzoeken, staat, gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is wat God ons gegeven heeft. Gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. En het enige wat we moeten doen, is eigenlijk plukken en zeggen, dank u God. Maar ik voel me niet altijd gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Maar daar sta ik weer, met dat gevoel, hè. En als ik nu die 5 puntjes genomen heb, dan is er 1 ding die heel sterk naar voren komt. En dat is gebed. Gebed. Praten met God. Altijd maar praten met God. Bezig zijn met God. God heeft het niet nodig, wij hebben het nodig. Een groot verschil. In Matthäus 7 staat, want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Ha, prachtige tekst, hè. Als er nu 1 tekst is waar ik serieus mee geworsteld heb, dat is die ene tekst. Want ik heb in mijn leven tijden gehad. Ik heb geklopt. Ik heb gebeden. Ik heb gezocht. En ik had het gevoel dat er niet werd opengedaan. Kapot van binnen. Echt kapot van binnen. En de zangleider heeft kans, bij hem heeft dat maar een paar maanden geduurd, bij mij heeft het 10 jaar geduurd. 10 jaar. Ik heb geklopt, ik heb gezocht, ik heb gebeden en er veranderde in mijn leven niks. Ik durf dat zeggen, ik stond 's morgens op en mijn bede was, Heer, alsjeblieft, maak er vandaag een einde aan. Ik ben het moe, ik ben het beu, ik kan niet meer, ik ben leeg. En 's avonds ging ik slapen. Dan zei ik, verdraaid. Het is vandaag weer niet gebeurd. Ik kan u verzekeren, dat is wat wij noemen dus de weg door de hel. Een dal van diepe duisternis. En toen het in het begin was, had ik zo nog een beetje humor. Ik zei, och ja, kijk, je hebt 7 magere jaren en daarna 7 jaren komen de vette jaren. Maar na 7 jaar, die vette jaren kwamen nog niet. En dan kan je zo hopeloos worden, zo moedeloos worden. En toch, mijn verstand zei altijd, kijk Johan, die beloften van God zijn daar. En dan is het moeilijk om daaraan vast te houden. Moeilijk. Heel moeilijk om er vast te houden. En hoe kwam dat nu? Matthäus 7, vers 8 staat toch, want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Dat is toch een belofte van God? Ja, dat is een belofte van God. Maar zoals altijd, de Bijbel is geen boek vol met toverspreuken. Als je die tekst eruit haalt en je zegt, voilà, dat is het, de toverspreuk in je leven, dan loopt het verkeerd. Geloof mij, het loopt verkeerd. De Bijbel is geen boek met toverspreuken. Je moet de Bijbel in zijn geheel nemen. God is veel wijzer dan ons. In de Bijbel staat ook in Jacobus 4, vers 31. Ah, dat gebeurt achter mijn rug allemaal. Jacobus 4, vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel in uw hartstochten door te brengen. Dat is ook een tekst die gaat over bidden. U bidt wel, maar u ontvangt niet. En die refrein, die moest bij mij vallen. Het waren toen al euro's, dus dat heeft 40 keer langer geduurd. U bidt wel, maar u ontvangt niet. Weet u, ik was aan het bidden. Aan het bidden in de misère. Je zit in de misère, je bent aan het bidden. Maar het ging niet om God. Het ging om mij. Het ging om mijn hartstochten. En hartstochten hoeven niet altijd verkeerd te zijn, hoor. Dus dat heeft misschien een negatieve belading. Ik heb opgezocht in een boek voor kruidwoordraadsels op te lossen. Wat dat gaat over hartstocht. En hartstocht, dat staat, en dat kan allemaal betekenen, aandrang, affectie, begeerte, bezieling, drang, drift, gemoedsrust, gemoedsgesteldheid, gemoedsuiting, gepassioneerdheid, hartstochtelijkheid, liefde, lust, onstuimigheid, overgave, passie, stemming. Dat wil het hartstocht allemaal betekenen. Dat zijn allemaal dingen die in ons zitten. Allemaal dingen die ons zo menselijk maken. En God heeft ons gemaakt. God heeft ons al die dingen ook in ons hart gelegd. Het hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Maar we moeten ze onderwerpen aan Gods wil, aan Gods verlangen. Ik ben een koppig hart. En elke dag krijg ik bijna een lap rond mijn oor dat God zegt, Johan, ik ga die koppigheid van jou ombuigen in vastberadenheid. Dat is God, wat dat God in ons leven wil doen. Hij wil ons ombouwen. Dus hij gaat ons niet veranderen, maar onze hartsgesteldheid gaat hij aanpassen aan zijn nood, aan zijn behoefte. Want God heeft ons lief. God heeft zijn gemeente lief. En God wil die gemeente, zijn bruid noemt hij, volmaakt maken. En daar zijn wij bezig. Weet u, als slot wil ik iets zeggen. Toen ik klein was, en Pasen kwam eraan, en kerstdag kwam eraan, en mijn verjaardag kwam eraan, dan gaf ik aan papa en mama een briefje met wat ik zou graag hebben. Een hottekeun, of een mik, of een speer, of een boog. Ja, ik was nou een tamelijk geweldig iemand. Maar ik gaf mijn lijstje, wat ik graag van papa en mama zou hebben. Weet u, en wij als christenen, we gedragen ons soms zo kinderachtig. Want wij geven aan God een lijstje wat wij graag zouden hebben. En het wordt tijd dat wij als christenen volwassen worden. Volwassen worden. En dat we zeggen, Vader, wat wilt gij dat ik doe? Dat als het ware, dat we toelaten aan God, dat God zijn lijstje aan ons geeft. En dat we zijn willen gaan doen. Weet u, en dan gaat het leven er ganz anders uitzien. Ik weet het, wij zijn geboren in een materialistische maatschappij. Aan de ene kant een zegen, dat we niet in Afrika geboren worden, dat we moeten gras eten. Of dat we geen eten hebben, we zijn geboren in een heel goede omgeving. Maar die omgeving die maakt zoveel kapot met ons. Want het draait om ons, het draait om mij. Ik wil, kijk maar aan de tv, ik ben het waard, je wilt ook wel wat. Daar gaat het om, zo zijn wij opgevoed van kinds af aan tot nu. Maar als christen zou het zo niet mogen zijn. Van ik wil ook wel wat. Nee, als christen zou moeten zijn, God, wat wilt u dat ik in mijn leven doe? Kijk naar het leven van Jezus Christus. Op die jaren dat hij op aarde gelopen heeft, wat heeft Christus gedaan? Gekeken naar het belang van de mens. Niet naar zijn eigen belang. Gekeken naar het belang van zijn volk, naar het belang van de mens. En dat moeten wij ook weer leren. Dat moeten wij ook weer echt leren. Bidden naar de gedachten van God. En in Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Die beloften die hij gedaan heeft aan Abraham en Sarah, de beloften dat hij gedaan heeft aan de koningen, de beloften die hij gedaan heeft aan zijn volk, die zijn nog altijd geldig, want Jezus Christus is dezelfde tot in eeuwigheid. En gezien dat Jezus Christus dezelfde is gebleven tot in eeuwigheid, zou hij dan in onze levens beperkt zijn in de macht en de mogelijkheden die om in te grijpen in onze levens. Nee, zeker niet. Hij kan onze levens veranderen en hij wil onze levens veranderen. En dan geldt nog steeds, God zegt, roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Nogmaals, Jeremia 33, vers 3. Dat is de belofte van God. En nu is het aan ons. Wat doet u ermee? Amen.